بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد خأخت برودرز أند سيسترز إن الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته The eerste les voor vandaag Daarvoor is gekozen een hadith waarbij de gedragscode van de moslim ten opzichte van Allah, ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van de medemens, ten opzichte van de buren duidelijk is gezegd. En het is een hadith die is overgeleverd door Imam al-Bukhari en Imam Muslim. Dus over de authenticiteit ervan, dat het sahih is, dat het een betrouwbare hadith is, is onomstotelijk. Is 100% sahih. En deze hadith is ook overgeleverd door Imam al-Nawawi in zijn Arba'in al-Nawawiyya. Zo'n klein groen boekje. Of je hebt ze tegenwoordig ook in andere kleur. Maar iedereen moet dat boek, naar mijn mening, in zijn boekenkast thuis hebben. De Arba'in van Imam al-Nawawi. En het is in die Arba'in al-Nawawi de 15e hadith, de 15e overlevering. En de hadith gaat als volgt. An Abi Hurairata رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه verhaalt dat de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala صلى الله عليه وسلم heeft gezegd من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت Wie in Allah en de laatste dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ En wie gelooft in Allah en de dag des oordeels, moet zijn buurman of zijn buurvrouw op een goede wijze behandelen. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ En wie in Allah en de laatste dag gelooft, moet zijn gast op een goede wijze behandelen. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ Deze hadith is overgeleverd door Imam al-Bukhari en Imam Muslim. Broers en zusters, Het eerste wat ons opvalt in deze hadith, is dat Allah subhanahu wa ta'ala of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alleen maar twee punten van de arkaan al-Iman opnoemt. Ja? Islam heeft vijf zuilen. Ja? Islam heeft vijf zuilen. De Iman heeft hoeveel zuilen? Acht. Zes zuilen. Ja? En de vijf zuilen van Islam, ja, is de eerste Shahada. En daarna de Salaat. En daarna het vasten. En daarna zakat. En daarna de hajj. En de arkanen iman, dat zijn er zes. Eerste is geloof in Allah. En dan in zijn engelen. En dan in zijn boeken. En dan in de profeten. En dan in de dag des oordeels. En dan in qadr. Hè? De voorbestemming. Echter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze hadith alleen maar: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hij noemt alleen maar Allah en de dag des oordeels. En hij laat deze andere fundamenten van de iman achter. Daar zit een wijsheid achter. Ja? Daar zit een wijsheid achter. En een van de dingen is: wie gelooft er nou niet in Allah? Met andere woorden. Als jij gelooft in Allah, weet je dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet, jou hoort, en hij is alwetend over alles wat je doet. Ik had het ooit ook eens hier een voorbeeld gegeven. Stel, je wordt gevolgd, je bent een voorbeeldige moslim of moslima, je wordt gevolgd, eenmaal 24 uur met een camera, ja. Mustafa wordt de hele dag gevolgd en je weet dat de hele umma die kijkt hoe je doet, wat je doet, hoe zou jij doen? Hoe zou jij leven? Ja, elke stap die je neemt, alles wat je zegt, je zal heel erg voorzichtig zijn. Dus Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, met andere woorden, je bent bewust dat Allah jou ziet en dat heeft dan een gevolg in jouw gedrag. Een gevolg is, ja, een gevolg is goed gedrag. En dat is het gevolg van het geloven in Allah. En geloven in de dag des oordeels. Nou, een van de redenen of een van de functies van de dag des oordeels is verantwoording. Ja, het verantwoording van al jouw daden. Nou, als je weet dat er is eentje die jou ziet. En je gelooft ook dat je daarover, over al jouw handelingen, over alles wat je doet, uiteindelijk zal verantwoorden bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de resultaat van die verantwoording kan zijn twee. Goed. Of slecht. Zeg maar beloning. Of straf. En daarom begint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met deze hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. En er zijn een heleboel ahadith, een heleboel overleveringen, waarbij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook op deze manier zijn sahabas aanspreekt. En hij zegt ook bijvoorbeeld in een andere hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Je gelooft niet totdat je voor je broeder wenst, wat jij voor jezelf wenst. In een andere hadith zegt Rasul sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan komt er meestal daarna een gedragscode. Hoe jij je moet gedragen. Dus dat is dan een hele belangrijke fundament. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. Alleen in Allah en in de dag des oordeels. En dat alleen maar geloof in die twee is al genoeg. Om ons tot goede moslims of goede moslimas te maken. En het woordje iman, Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt, man kana yu'minu. Yu'minu. Ja. Yu'minu. Iman is ook eigenlijk in deze hadith in verschillende facetten uitgedrukt. Ja. Man kana yu'minu billah. Iman zit toch in jouw hart? Een van de definities van iman. Dus deze hadith, dan zijn verschillende daden van je verschillende ledematen, van je tong, van je hart en van je handen of van je voeten, in deze hadith is uitgedrukt. Iman is in het hart. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul, qul, moet het iets zeggen. Ja, dus iman is ook bevestigen met de tong, moet het goede zeggen. Ja? En jouw buurman goed behandelen. En jouw gasten goed behandelen. Dat is ook iets wat je doet met je handen. Je gaat naar hem toe, je gaat iets voor hem bakken, je gaat iets voor hem koken. Met andere woorden, ook jouw ledematen. Dit zijn hele belangrijke componenten voor iman. Componenten voor iman. Ja? Componenten voor het geloof omvat zowel het hart. Ja? En dan zie je ook, bijvoorbeeld, in dit geval, het hart. Wat Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt, dat is dan geloof in Allah. En de dag des oordeels. De tong. Het goede zeggen. En de ledematen. Goed behandelen. Goed behandelen van de buren. En de gasten. Subhanallah. En net zoals ik gisteren heb gezegd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, een van zijn gaven was dat hij korte, krachtige, allesomvattende woorden of zinnen hoeft te zeggen die een hele grote betekenis heeft. Dus dat wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dus een van de eerste opmerkingen met betrekking tot deze hadith. Er zijn andere overleveringen waarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt dat iman bestaat uit verschillende componenten. Hier zegt hij, iman is het goede zeggen, jouw buurman goed behandelen, jouw gasten goed behandelen. Maar er zijn ook andere componenten van iman waar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, al-haya min al-iman, haya. Wie weet wat betekent haya? Schaamte. Hij zegt, schaamte behoort tot iman. Ergens anders zegt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, je gelooft niet totdat je voor je broeder wenst wat je voor jezelf wenst. Dus voor je broeder wensen wat je voor jezelf wenst, is ook een vorm van iman. Nou, zo zijn er een heleboel factoren die jouw iman kan doen toenemen en afnemen. En ik teken hier. Stel je voor, we maken gewoon een visuele voorstelling van iman. Iman, dat is zeg maar, iman bestaat uit een heleboel onderdelen. Het is bijna onmogelijk, laten we hopen dat we met al deze onderdelen van iman komen, zodat onze iman kamil en onze iman, zeg, volledig wordt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt in een andere hadith, al-iman bid'un wa sab'una shu'bah. Iman bestaat uit 70 en nog meer onderdelen. 70 plus onderdelen. De hoogste vorm van iman is de shahada, zegt de profeet. Dat is de getuigenis waarbij je zegt, ik getuig dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed de boodschapper is van Allah. La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. En hij zegt, de laagste vorm van iman is, ja, iets schadelijks verwijderen van de weg. Dat is een uiting van iman. Stel, je loopt op de weg, je ziet een stukje glas of je ziet een steen waar iemand mee over zou kunnen struikelen. Je haalt dat weg, dat is ook iman. Dus hier zie je, iman is theorie, dat is de shahada is theorie. En iets weghalen van de weg is praktijk. En daarom zie je ook een heleboel van de ayas in de Koran. Wanneer Allah zegt, ja ayyuhalladina amanu, o jullie die geloven, wat volgt er daar altijd? Een opdracht. Of iets wat je moet doen, iets wat je moet vermijden. Of een mededeling waar je iets verder moet. Dus, het is hier nu bewijzen, ja, dat iman, ja, bestaat uit theorie en praktijk. En iman die neemt toe en die neemt af. Met andere woorden, tussen de eerste en de 70ste zijn er nog een heleboel. Dan zeg ik, schaamte voor je broeder wensen, je buurman goed behandelen, etcetera, etcetera, etcetera. Ja, dus zo zie je, laten we hopen inshallah, dat we met alle 70 onderdelen komen, dat Allah subhanahu wa ta'ala onze iman kamil maakt. Onze iman groot maakt en volledig maakt. Ja? En dan zijn er bepaalde factoren waardoor je iman groot wordt. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat Maryam, vers nummer 76 het volgende. Dat iman daadwerkelijk ook toeneemt en afneemt. Surat Maryam, dat is surat nummer 19. Dus surat nummer 19, vers nummer 76. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًا. En Allah zal voor degene die leiding volgen, de leiding doen vermeerderen. Dus we zitten inshallah al op de juiste weg. We hebben inshallah al leiding, maar omdat je de leiding volgt, krijg je boven je leiding nog meer leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is ook hetzelfde met iman. Ja? Om jouw iman meer te vermeerderen, moet je alvast een basis hebben. Ja? Want iman, die trekt iman aan, zoals leiding ook andere leiding aantrekt. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook verder in een andere ayah, in surat al-Fath, vers nummer 4. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. Hij is degene die de sakina, vrede, in de harten van de gelovigen neerzond. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم, zodat zij geloof zouden toenemen aan hun geloof dat al erin was. Subhanallah. Dus zo zie je dat geloof toeneemt en afneemt. We gaan verder met de hadith, broers en zusters in de islam. Wat is de eerste mededeling nadat je gelooft in Allah en de dag des oordeels? Ja? Moet het goede zeggen of zwijgen. Nou, met betrekking tot het zeggen van het goede, zegt Allah subhanahu wa ta'ala het volgende. Jullie zullen het wel vaker hebben gehoord, met name degenen die altijd naar de khutbah luisteren van de imam en die altijd op tijd komen om de khutbah van de imam te horen. Dan hoor je altijd bij de openingsgoedbah een ayah die de imam altijd aanhaalt. En dat is, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hij zegt, o jullie die geloven, ja, vrees Allah. Dus de eerste opdracht van Allah is, o jullie die geloven, vrees Allah en spreek het ware woord. Waqulu qawlan sadida. We zijn nu bezig met het gedeelte van de hadith waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zeg maar dit, even kijken, moet het goede zeggen, ja? Of zwijgen, moet het goede zeggen, ja? Goede zeggen of zwijgen. Nou, deze aya, dat bevestigt dat. Ja? En wat is dan, wat is het gevolg van het zeggen van het goede? Ja? O jullie die geloven, vrees Allah en zeg het goede woord. Door alleen maar het goede te zeggen, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Een gevolg van het zeggen van het goede is dat jouw daden worden geaccepteerd of vervolmaakt. Dus acceptatie van de daden door Allah. Je hoeft niet eens iets anders te doen. Dus zo zie je ook dat wanneer je tong goede dingen zegt, dat het gevolg daarvan altijd goede dingen zijn. Dus het acceptatie van de daden en vergeving van zonden. Vergeving van zonden. Zoals dit ook staat in deze ayah. Dus daarom is het ook zo dat de imam elke vrijdag deze ayah altijd zal blijven herhalen. Dat is de wasiyah tot taqwa, de wasiyah om het goede te zeggen. Want het gevolg daarvan is dat Allah onze daden zal vervolmaken. En een ander gevolg is dat Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfir lakum dhunubakum. En Allah subhanahu wa ta'ala zal onze zonden vergeven. En deze ayah wordt niet alleen maar tijdens de khutbah gezegd, maar ook meestal bij opening van lezingen, bij de nikah, ja, de khutbatun nikah, zoals ook een hadith van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja, wordt ook deze wasiyah, deze advies van taqwa aan de mensen gegeven. Echter, het goede zeggen of zwijgen is een hele grote uitdaging die soms moeilijk is. We zien dat iemand die zijn tong bedwingt, kan ook zijn hart bedwingen. Dus er is een soort connectie tussen je tong en je hart. Ja? Iemand die zijn tong de vrije loop geeft, als je ziet iemand praat alleen maar fahsha, iemand praat alleen maar vieze dingen, iemand die houdt geen rekening met de gevoelens van andere mensen, dat de tong, ja, als ook iemand zijn gedrag kan veranderen. Dus iemand die zijn tong bedwingt, kan ook zijn hart bedwingen. Iemand die zijn tong de vrije loop geeft, kan zijn hart niet bedwingen. Iemand die een vrome tong heeft, ja, heeft ook een vrome hart. En iemand die een corrupte tong heeft, heeft ook een corrupt hart. Dat is dus hoe Allah subhanahu wa ta'ala in deze mooie ayah ons heeft geadviseerd om onze tongen en onze, om geen dingen te zeggen behalve dat wat goed is. En met betrekking tot het goede zeggen, ja, met betrekking tot het goede zeggen wil ik ook het een en ander vertellen. En dat is dat wanneer je praat en je zegt iets zonder kennis, zonder dat het onderbouwd is volgens de Koran en de Sunna, ja, kunnen er een heleboel nare gevolgen daaruit komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt met betrekking tot het praten zonder kennis het volgende. En dat het een hele nare gevolgen kan hebben, in Surat al-A'raf, dat is Surat nummer 7, vers nummer 33, zegt Allah subhanahu wa ta'ala: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Zeg, mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, de fahisha, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is. En de zonde en de overtreding zonder recht. En dat jullie Allah deelgenoten toekennen waarvoor hij geen bewijs heeft neergezonden. En dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten. Dat wordt gezien als een grote zonde. En dan zie je dat deze aya, iemand die praat zonder kennis, ja, volgt bepaalde dingen. Iemand die praat zonder kennis, of hij volgt zijn eigen hawa. Wat is hawa? Iemand die praat zonder kennis, die volgt zijn hawa. Wat is hawa? Zijn eigen verlangens. Zijn eigen ego, zijn eigen mening. Ja, die over van alles heeft hij een mening. Met name over de dien. Die volgt, die vindt het goed, die volgt zijn hawa. En het woordje hawa wordt in de Koran altijd in een negatieve context gezet. Yattabi'una ahwa'ahum. Zij zijn degene die hun hawa navolgen, achter hun hawa aanrennen. Dus hawa is altijd negatief in de Koran. Iemand die praat zonder kennis, Ja, of iemand die slechte dingen zegt, die volgt zijn hawa, of ja, die volgt een inspiratie, ja, van shaitaan. De waswasa van shaitaan. Dat is een van de dingen wanneer iemand praat zonder kennis. Of die volgt zijn eigen wil. Die volgt zijn eigen wil. Ja? En praten zonder kennis kan soms ook een van de grootste zonden zijn. Praten zonder kennis kan zelfs ook grotere zonde zijn dan shirk. Shirk omvat misschien enkele handelingen die de persoon niet weet. Ja? Maar praten zonder kennis kan soms groter zijn dan shirk. Als wij kijken in deze aya die ik net heb gereciteerd, surat nummer 7, vers nummer 33, zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala opbouwend werkt, ja, op een opbouwende manier, zeg maar, de intentie of de intensiteit van een bepaalde handeling steeds erger wordt. Hij begint, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ. Hij begint met fahisha. Fahisha ja, fahisha is haram, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En onder fahisha, ja, fahisha is alles, zeg maar, alle viezigheden, alle slechte dingen. Denk dan aan overspel. Dat valt onder fahisha. Een grote zonde. Ja, dat valt onder fahisha. En Allah zegt, Allah heeft dit verboden gemaakt, ja, wat openlijk is en wat in het geheim wordt gedaan. En daarna zegt hij al-baghi. Baghi. Baghi bi ghayril haqq. Baghi bi ghayril haqq, dat is onrechtvaardigheid. Ja, onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid, ja, tegenover andere mensen of onderdrukking. Baghi is ook onderdrukking. Als je goed kijkt, fahisha heeft te maken met jezelf. Zonde die jezelf, die schadelijk is voor jezelf. Ja? Het drinken van alcohol is voor jezelf schadelijk. Ja? Dus fahisha heeft betrekking tot jezelf. Baghi is zonde ten opzichte van andere mensen. Dus die gradatie wordt steeds hoger. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, na fahisha en baghi is er een andere grote zonde. En dat is shirk. En dat is shirk. En dat is het kennen van partners en deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala. En opmerkelijk is, dus je ziet het wordt steeds erger en erger en erger. En als vierde zegt hij, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Wat is jouw conclusie dan? Soms is het praten zonder kennis over Allah erger dan shirk. Erger dan baghi en erger dan fahisha. Praten zonder kennis. Dus begrepen is alle broers en zusters? Over het belang hiervan? Ja? En wanneer iemand praat zonder kennis, ja? Dus de vraag is nu, waarom kan praten zonder kennis zo'n grote zonde zijn? Ja, we hebben gezegd, wanneer iemand praat zonder kennis, volgt hij zijn hawa. Maar, waarom kan praten zonder kennis zo'n grote zonde zijn, dat het erger kan zijn dan shirk? Een van de eerste dingen is, iemand die praat zonder kennis, kan iets wat halal is, haram maken. Toch? En iemand die praat zonder kennis, kan iets wat haram, halal maken. Iemand die praat zonder kennis, kan iets ontkennen wat Allah heeft bevestigd. Iemand die praat zonder kennis kan iets bevestigen wat Allah heeft ontkend. Iemand die praat zonder kennis kan iets als vals zien wat Allah juist als goed heeft gezien. Iemand die praat zonder kennis kan iets als waar zien terwijl het vals is. Dus zo zie je de gevolgen, broers en zusters, ja, van het praten zonder kennis, en dat het houden van jouw tong, het onder bedwang houden van jouw tong, een van de grootste plichten is van een moslim. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَاءِ كَانَتْ عَنْهُ مَسْئُولًا. En praat niet over iets waarover je geen kennis hebt. Ja, waarover jullie geen kennis hebben, voorwaar, dat zijn de dingen die, inshallah, ja, dat zijn de dingen waarover jij verantwoording bij Allah subhanahu wa ta'ala over zal moeten leggen. En de vroegere ulama's, die hadden een afkeer om heel snel een oordeel te geven. Tegenwoordig, fatwas die gaan als paddenstoelen van de grond. Overal zie je fatwa, overal zie je mensen heel snel een oordeel willen geven. Ze lezen een hadith en ze denken ze zijn de grootste ulama's. Als je kijkt hoe de grote ulama's van vroeger, pas nadat hun echt werd op aangedrongen om een fatwa te geven, dat ze pas een fatwa gaven. Nu denken wij dat we een fatwa mogen geven en dat geven wij. We spreiden het op internet en iedereen kan onze fatwa lezen. Ja? Er kwam eens iemand naar imam Malik, rahimahullah ta'ala, helemaal vanuit Marrakesh naar Medina. Dat is een reis, als je een snelle kameel had, of een snelle paard, dat is een reis van een maand. Meer zelfs. En deze man kwam naar imam Malik in Medina. Hij zegt, ja imam Malik, ik ben gekomen namens mijn volk over een belangrijk vraagstuk. Hem werd gevraagd over die vraagstuk en imam Malik zegt, Ladri. Ja, tegenwoordig een telefoontje, broeder, wat zeg je daarvan? Ja? Het antwoord staat al klaar. Zonder daarover na te denken. Je voelt al de druk van een telefoontje. Laat staan de druk van iemand die van zover komt naar imam Malik. En dan zegt hij ook nog, ik weet het niet. Abu Bakr radiyallahu anhu, die zegt, met betrekking tot het zwijgen, welke aarde zou ik bewonen en welke hemel zou mij bedekken als ik over de Koran mijn eigen mening zou geven waar ik niets van weet. Andere sahabas, ja, die een afkeer hadden van mensen die zomaar uitspraken doen, ja, een voorbeeld daarvan is, wat ze zeggen, de dapperste onder jullie in het geven van religieuze oordelen is degene die het snelst, ja, de dapperste van je uitspraken is degene met de minste kennis. Dus de dapperste onder jullie in het geven van religieuze oordelen is degene met de minste kennis, zegt hij. Want je moet er goed afwegen, goed over nadenken, vooral met betrekking tot Allah, vooral met betrekking tot islam, vooral met betrekking tot de dien. En Al-Bara heeft gezegd, ik heb 120 sahabas ontmoet. Dat waren mannen met kennis. Dat waren mannen die bij de profeet sallallahu alaihi wasallam zaten. Dat waren mannen die wisten onder welke omstandigheden bepaalde ayas waren geopenbaard. En hij zegt, ik heb 120 sahabas ontmoet van de ansar, die telkens de vraag schuift naar de andere broeder wanneer hem iets werd gevraagd, totdat de cirkel rond was. Ja? Dus dat is de mas'uliyah van de tong. De mas'uliyah van de tong. Broers en zusters, we gaan door met deze hadith. Moet het goede zwijgen of moet het goede zeggen of zwijgen? En dan, wat is het volgende? Laat hij die in Allah en de laatste dag gelooft, zijn buren respecteren. Zijn buren respecteren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt met betrekking tot onze interactie, onze relatie met de medemensen, heeft hij dat onderverdeeld in verschillende soorten categorieën. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dus onze omgang met mensen, je bent niet alleen in deze wereld. Je leeft niet in een vacuüm, ja, tenzij je terugtrekt in een berg of in een kamertje van 4x4 en nooit meer naar buiten komt en de hele dag met je tasbih of de hele dag zit te dikker doen. Ja, ik sluit me af van de wereld, maar zo is het leven niet van een moslim. Een moslim is nou eenmaal, ja, leeft nou eenmaal in een bia, in een omgeving met allerlei soorten mensen. En aan elk van deze categorie mensen dienen wij ook onze plichten over na te komen. En daarom zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam hierover ook, over de buren. Zijn buurman op een goede wijze behandelen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat nummer 4, vers nummer 36, de verschillende categorieën van mensen waarmee wij moeten omgaan. Op de eerste, dat is dan de, zeg maar, ik zal het zo zeggen, omgangsmanieren, ja, heb je tegenover verschillende dingen. Op de eerste plaats is natuurlijk Allah. Jouw omgang met Allah moet zijn tawhid, zonder shirk, etc. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala in surah nummer 4, vers nummer 36 het volgende. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ Sorry. Okay, yeah. Nee, deze is niet beter. Want de zusters moeten ook kunnen zien. Ja, deze. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, en aanbid Allah, en ken hem in niets een deelgenoot toe. En wees goed voor de ouders. Na Allah komen de ouders. En de familie. En de wezen. En de behoeftigen. En de buren. En de buren, zoals in deze hadith. Ja, en de buren, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zijn twee verschillende buren. Buren die jouw familie zijn. En buren die niet jouw familie is. Je kan ook een andere categorie maken van buren. Buren die moslim zijn. En buren die geen moslim zijn. Ja, dus zo zie je dat ook tegenover al deze mensen, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hun plichten of hun rechten tegenover ons heeft gemaakt. Dus zo zie je. Ja. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die zegt ook met betrekking tot de buren, ja. Jibril alayhi salam, die hield niet op om mij, mijn buurman, zo aan te bevelen, dat ik geloofde dat hij hem een deel zou toekennen van mijn erfenis. Subhanallah. Ja? Jibril alayhi salam bleef hem alleen maar wasiya geven, adviezen geven over zijn buurman. Dat de profeet bang was dat hij zijn buurman en zijn erfenis moest optekenen. Ja? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een ander hadith, deze hadith die ik net heb gezegd is ook opgeleverd door Bukhari en Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt ook in een ander hadith, ik zweer bij Allah, dat hij niet gelovig is. Ik zweer bij Allah, ik zweer het, zei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ya Rasulullah, wie jouw profeet? De buurman van wie men gemene streken te duchten heeft, antwoordde hij. Dus de buurman van wie men gemene streken te duchten heeft. Dus dat is dan hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ook heeft gezegd. En ook gaf hij een heel mooi advies aan Abu Dhar radiyallahu anhu. Hij zei tegen Abu Dhar, ja Abu Dhar, o Abu Dhar, wanneer je vlees koopt, zet dan veel water op en deel van die bouillon uit onder je buren. Ja, tegenwoordig als je langs gaat bij de deuren, ja, ruik je vlees, ruik je soep, ruik je harira. Ja. Dus de bedoeling is wat Rasul sallallahu alaihi wasallam gezegd van, als je weet dat je zulke lekkere dingen kookt en je buren die ruiken het, zet meer water, zet meer zout, zet meer ingrediënten, dat je ook een kopje aan je buren kan geven. Want dat bevordert de mahabba. Dat bevordert de liefde tussen jou en je buren. Ja. En nu, zei Aisha, in een hadith, ik heb twee buren, zei Aisha tegen de profeet. Aan wie van hen moet ik geven? Ja, dus ik heb twee buren, eentje links of eentje rechts. Ja, en hij zegt, aan wie moet ik geven? Aan de buren van wie de deur het dichtstbij is, zei de profeet sallallahu alaihi wasallam. Aan de buren van wie de deur het dichtstbij is, zei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu willen wij eventjes dat verder bekijken, broers en zusters in de islam. Wie is jouw buur? Laten we proberen te komen tot een definitie van wie is jouw buur. Ja? Wie is jouw buurman? Dat geldt natuurlijk ook voor buurvrouw. Ja? Wie is jouw buurman? Op de eerste plaats, de ulama's hebben hier verschillende meningen over. Nou, toen Aisha de profeet vroeg aan wie zij moest geven, zei ze, degene wiens deur het dichtstbij is bij jou. Dus het dichtstbijzijnde deur. Ja? Dichtstbijzijnde deur. Ja, dus als je in een portiek woont, heb je een probleem, want links, rechts, boven, allemaal zijn jouw buren. Ja, ze zijn allemaal even ver. Dus voor al die buren moet je dan ook, zeg maar, hun hak geven. De ulema zeggen van, maar er is een bredere definitie van wie jouw buurman is. Je buurman is, ja, tot degene van je buren behoren degene die 40 huizen in elke richting. 40 huizen in elke richting. Ja? Dus denk niet dat je buurman alleen maar degene die naast jou is. Ja? 40 huizen links, 40 huizen rechts, 40 huizen achter, 40 huizen voor. En als je in een flat woont van 40 verdiepingen, 40 degene voor jou. En, als je, ja, en ook de 40 andere. Juist. Een hele brede definitie is gegeven van buren. Ja? Dat is dan een andere definitie. Een andere definitie van buur, ja, en dat geldt misschien zo'n beetje meer met name voor islamitische landen, mensen die in dezelfde moskee bidden van de buurt moskee. Dus mensen, ja, die in dezelfde moskee bidden. Dat zijn de categorieën die ook tot de buren kunnen worden geregeld. En er is ook nog een bredere definitie. De hele stad is je buurt. Ja, de hele stad is je buurt. En dat is dan hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ons heeft geadviseerd met betrekking tot het goed leven met de medemens. En dan gaat de profeet sallallahu alaihi wasallam verder. En laat hij die in Allah en de laatste dag gelooft, zijn gast goed behandelen. Of zijn gast eren. Alhamdulillah. Hier moet ik zeggen dat moslims, alhamdulillah, over het algemeen bekend zijn om hun, ja, gastvrijheid. Ja, mikasa, sukasa meestal. Ja. Ik ben op vakantie geweest naar verschillende islamitische landen. En wanneer ze weten dat er een vreemdeling komt, met name ook een moslim erbij, ja, gaan ze, hun huis is jouw huis. Je bent altijd welkom. Ze doen zoveel boodschappen voor jou. Ze maken zoveel lekkere dingen voor jou, mashallah, alhamdulillah. En dat is eigenlijk iets wat ik niet verder hoef te behandelen. Want moslims, alhamdulillah, staan bekend om hun gastvrijheid. En dan sluit ik, inshallah, deze les. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. أقول قولي هذا واستغفروه إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته